Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gemeente de dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. En wat er verder volgt. Deze avond in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91 vers 1. Na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond komt tot ons vanuit twee plaatsen in het Oude Testament. Allereerst Exodus 30, vers 11 tot en met 16 en daarna ook 2 Samuel 24. Allereerst dus Exodus 30 vanaf het 11e vers. We lezen Gods heilig woord daar als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al wie tot de getelden overgaat, de helft een sikkels, naar de sikkel des heiligdoms. Deze sikkel is 20 gera. De helft een sikkels is een hefoffer voor de Heere. Al wie overgaat tot de getelde van 20 jaar oud en daarboven zal het hefoffer des Heren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal niet verminderen van de helft des sikkels als gij het hefoffer des Heren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen in Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heren om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is uit 2 Samuel 24 vanaf het eerste vers. En de toorn des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga, tel Israël en Juda. De koning dan zeide tot Joab, de krijgsoverste die bij hem was, trek nu om door alle stammen Israëls van Dan tot Beersheba toe en telt het volk, opdat ik het getal des volks wete. Toen zeide Joab tot de koning, nu doe de Heere uw God tot dit volk, zoals deze en die nu zijn 100 maal meer, dat de ogen van mijnheer de koning het aanzien, maar waarom heeft mijnheer de koning lust tot deze zaak? Doch des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de oversten des heers. Alzo toog Joab uit met de oversten des heers van des konings aangezicht om het volk Israël te tellen. En zij gingen over de Jordaan en legerden zich bij Aroer, ter rechterhand der stad die in het midden is van de beek van Gad en aan Jaezer. Voorts kwamen zij in Gilead en in het lage land Hotsi, Ook kwamen zij tot Danjaan en rondom bij Sidon. En zij kwamen tot de vesting van Tyrus en alle steden der Hevieten en der Kanaanieten. En zij kwamen uit aan het zuiden van Juda te Beersheba. Alzo togen zij om door het ganse land en ten einde van 9 maanden en 20 dagen kwamen zij te Jeruzalem. En Joab gaf de som des getelde volks aan de koning. En in Israël waren 800.000 strijdbare mannen die het zwaard uitrokken. En de mannen van Juda waren 500.000 man. En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Als nu David des morgens opstond, zo geschied het woord des Heeren tot de profeet Gad, Davids ziener, zeggende: ga heen en spreek tot David, alzo zegt de Heere: 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u die doe. Zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem: zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht uw vijanden, dat die u vervolgen? Of dat er 3 dagen pestilentie in uw land zij? Merk nu en zie toe wat antwoord ik die zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot Gad: mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heere een pestilentie in Israël, van de morgen aan tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk, van dan tot Beersheba toe, 70.000 mannen. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het de Heere over dat kwaad. En hij zeide tot de engel die het verderf onder het volk maakte: het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heeren nu was bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heere en zeide: zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem: ga op, richt de Heere een altaar op de dorsvloer van Aranja de Jebusiet. Alzo ging David op naar Gads woord, gelijk als de Heere geboden had, en Arauna zag toe en zag de koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide: waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide: om deze dorsvloer van u te kopen, om den Heere een altaar te bouwen, opdat deze plaag opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David: mijn heer de koning, nemen en offeren wat goed is in zijn ogen. Zie daar de runderen en brandoffer en de slede en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voort zeide Arauna tot de koning: de Heere uw God nemen een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna: nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen, voor de prijs. Want ik zal de Heere mijn God niet offeren, brandoffers om niet. Alzo kocht David de dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde aldaar voor de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers. Alzo werd de Heere voor het land verbeden en deze plaag van over Israël opgehouden. Tot zover de schriftlezing. We willen met Gods hulp gaan luisteren naar Gods woord en de tekst vanuit vers 10 tot en met 14. We lezen alleen nog het eerste en het laatste vers. Vers 10, en Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zeide tot de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad uw knechts weg. Want ik heb zeer zottelijk gedaan. Tot en met het 14e vers. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen. Want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, de psalmdichter zegt het, uw goedheid is hemelhoog. Dat mogen we wel belijden wanneer u ons aan de avond van deze uw dag opnieuw onder uw woord brengt. U hebt nog zoveel geduld met ons. U spaart ons niet alleen in het leven, maar u brengt ons ook bij uw woord. En dat woord wijst ons op allerlei dingen die wij zelf nooit zouden bedenken. Uw woord wijst ons op allerlei zaken waar wij vanuit onszelf niet om vragen. U komt in uw woord nog met de woorden van het eeuwige leven tot ons. En wij bidden van u of u het woord van deze avond wil gebruiken om ons onderwijs te geven in de tijd waarin we leven. Het is voor ons en voor velen van ons een moeilijke tijd. Heren, we mogen elkaar in de noden en de zorgen die zich wat dat betreft laten gelden ook aan u de Heere opdragen. En dan denken we aan degene die een kwetsbare gezondheid hebben. Heren, wil u ze beschermen en beveiligen. Wilt u ook geven dat ze alle dingen voor u mogen neerleggen in het gebed, hun hart voor u de Heere mogen uitstorten. Ja, dat ze mogen doen wat de apostel Petrus eenmaal heeft geschreven. Werp al uw bekommernis op hem. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Heere, wil u dat geven? Wees u met degene van wie de harten met vrees vervuld zijn. We hebben deze avond in de schriftlezing uw kind David horen zeggen: mij is bange. En de angst en de benauwdheid waardoor David getroffen was, kan ook in ons binnenste leven. Heere, laat het zo zijn dat we, wanneer we angstig zijn, we ons hart ook voor u mogen uitstorten. En wil u helpen, wil u beschermen en wil u bewaren. We dragen hen aan u op die grote zorgen hebben in financieel opzicht. Misschien dat ze er ook zijn in het midden van de gemeente, getroffen door de coronacrisis. En ze ondervinden de gevolgen. Heere, wil u uitkomst geven. Wilt u doorhelpen, ook door de moeilijke tijd heen. U bent toch ook een God voor de tijd. En wil u laten zien dat de God van Elia nog leeft. Heere, wij denken aan degene die hun werk onder zulke andere omstandigheden moeten doen. Degene die in het onderwijs werkzaam zijn, helpt u ze. Degene die in de gezondheidszorg werkzaam zijn en op wie er zoveel afkomt, die misschien ook van heel nabij mensen zien sterven, veel meer, veel vaker dan anders. En wat is dat aangrijpend. Heere, geeft u moed. Geeft u ook bescherming en bewaring, geeft u boven alles genade. Om met alle indrukken die we opdoen in het werk in de gezondheidszorg en in de hulpdiensten en op andere plaatsen voor uw aangezicht te mogen komen. En om die indrukken voor uw aangezicht en met u te mogen verwerken. Heren, we dragen de jonge mensen aan u op. Wees met hen in deze tijd die voor hen gekenmerkt worden door veel beperkingen. We hebben vanmorgen gevraagd of deze tijd voor hen een tijd mag zijn waarin ze juist ook de binnenkamer zullen opzoeken. En laat dat zo mogen zijn, Heren. Maar helpt u ze ook als door allerlei omstandigheden bepaalde perspectieven verdwijnen, ook in het tijdelijke leven. En wat kan dat onzekerheid geven? Heere, ondersteunt u. Wees met de kinderen, wees ook met de ouderen, met de eenzamen. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Maar we bidden boven alles of in deze moeilijke tijd wij mogen komen op de plaats die uw woord ons wijst. De plaats van de verootmoediging. De plaats van de belijdenis van onze schuld tegenover u, de heilige God. Heere, op die plaats komen wij vanuit onszelf niet. Dat is ook iets dat we leren in het gedeelte dat vanavond voor ons ligt. Op die plaats wilt u mensenkinderen wel brengen. Wil u er ons brengen, Heere? Opdat ons hart voor uw aangezicht mag smelten. Opdat we, Heere, voor u mogen buigen. Opdat we uw vergeving van al onze zonden onmisbaar nodig hebben. Zoals David er verlegen om mocht zijn en de vergeving ook ontvangen mocht. En dan bidden wij, Heere, of u dwars door alles heen dat er in deze tijd gebeurt. En dat toch getuigt van het feit dat u een twist hebt met deze aarde. Als zoveel mensen uit het leven worden weggenomen. Als zoveel mensen in de eeuwigheid komen. Heere, maar wil u geven dat door alles van deze aangrijpende omstandigheden heen uw koninkrijk zou komen. En uw koninkrijk ook mag worden uitgebreid. Want dat is wat we vanavond toch ook hopen te horen. Dat u door de dwaasheid en door de schuld van de volkstelling heen, door het oordeel heen dat daarop volgde, het fundament ging leggen voor de tempel en voor de dienst van de verzoening onder uw oude verbondsvolk. Heere, wil u ons geven dat we dat ook in onze tijd mogen zien gebeuren. Dat u de omstandigheden die toch ook in uw hand liggen, want u regeert. Maar dat u de omstandigheden zo leidt en zo bestuurt. Dat uit deze aangrijpende dingen nog eeuwige winst mag volgen. Heren, zo bidden we ook voor de gemeente van Middelharnis. Nogmaals dragen we onze broeder hartelijk aan u op. Gedenk hem, Heren, samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn. Stel hem tot zegen in het midden van deze gemeente waar hij al zoveel jaren dienen mocht. Heren, wees met de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen. Gedenk ze, geef ze kracht, genade, onderwijs van u. Wijsheid om leiding te geven aan de gemeente, ook in deze tijd. Wilt u geven, Heren, dat we als gemeente ook bewaard worden voor verdeeldheid? Heel makkelijk zou dat om allerlei praktische dingen en verschil van inzicht in de praktische dingen zo kunnen zijn. Maar Heren, wilt u geven dat we aan elkaar verbonden mogen blijven en dat lieflijkheid en samenbinding hier mag heersen. Heren, wil u boven alles uw koninkrijk uitbreiden in het midden van deze gemeente. Wil u werken in de harten van ouderen, doorwerken. Wilt u niet minder werken in de harten van jongeren, van kinderen? Geeft u het onderwijs dat nodig is, Heren. En wilt u vanavond de preek ook nog gebruiken? Dat kan niet om iets uit ons, Heren. We staan vanavond in dat opzicht met lege handen en met onreine lippen voor u. Maar wil u toch reden nemen uit uzelf? En wil u ons nog een genadige zegen geven, verdiend door uw eigen lieve Zoon, ontferm u zich dan ook over allen die het moeilijk hebben. U kent degene die te strijden hebben met eigen geaardheid of gevoelens. U kent degene in wie leven de wonden geslagen werden door allerlei gebeurtenissen, onbegrepen gebeurtenissen, dingen die ons troffen van de kant van anderen. Och Heere, wil u genezen en helen wat gebroken is. Wil u zich ontfermen over degene die tussen de puinhopen van allerlei in elkaar gestort levensgeluk staan. En wil u, te midden van dat alles, niet alleen kracht en moed geven, maar boven alles richten op die enige troost in leven en in sterven, want die hebben we allemaal nodig. Heren, wees vanavond ook in de huizen. Laat het opnieuw zo mogen zijn dat de uitzending die huizen mag bereiken. Zegen ook degene die in dat opzicht hun werk doen, in het midden van de gemeente. Degene die nadenken over de wijze waarop de gemeente in deze tijd samenkomt, wat er wel en wat er niet doorgaan kan, geeft u ook daarin wijsheid en al wat nodig is. Zo leggen we het alles voor u neer, met de bede om uw ontferming, om uw genade. Niet om iets uit ons, heren. Want dan moet u ons vanavond voorbij gaan. Op de preekstoel, in de kerk, thuis. Daarom, zie ons aan in uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we zingen van Psalm 25 en daarvan het 10e vers. Psalm 25, vers 10. Laat uw hand in tegenspoen, Israël, verlossing zenden. Psalm 25, derde vers willen we zingen in na het amen van de prediking. Denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. 25, derde vers. Geliefde gemeente, als de maatregelen die onze overheid getroffen heeft nu allemaal helpen, als de besmettingscijfers in de komende tijd steeds verder afnemen, als de komende maanden zo langzaam maar zeker de dingen die eerst niet meer mogelijk waren, toch meer mogelijk worden en kunnen. Als we over een heel aantal maanden weer gewoon met z'n allen naar de kerk kunnen. De jongelui weer naar de catechisatie kunnen. En naar school. We elkaar bij een ontmoeting weer de hand kunnen drukken. Als de eenzamen en de ouderen gewoon weer bezoek kunnen krijgen zonder allerlei beperkingen. Als er geen virus meer zou dreigen, zou het dan goed zijn voor u? Als het over een maand of 8 misschien of korter, laten we het hopen. Maar als dan alles weer was zoals, laat ik zeggen, een jaar of 1,5 geleden, zou het dan weer goed zijn? Begrijpt u het goed? Daar verlangen we natuurlijk heel erg naar. Ik tenminste wel, en ik denk niemand vanavond niet, dat de dingen weer worden in zekere zin zoals ze waren. En toch zijn we dan gekomen op de plaats waar de Heere ons wilde brengen met deze omstandigheden. Of is er dan nodig wat we in de tekst van vanavond lezen? Dat David voor God kwam op de plaats waar hij zijn schuld ging belijden. Is dat niet nodig in deze omstandigheden en in deze tijd? Dat u en ik, wij alle gebracht worden tot schuldbelijdenis. Niet alleen als land en als volk, niet alleen als kerken, niet alleen als gemeente, maar dat het hier begint, heel persoonlijk, in mijn leven en in het uwe en in het jouwe. Daar willen we met de hulp van de Heere vanavond over nadenken. Hoe David schuld beleidt in tijden van een besmettelijke ziekte. Dat schrijven we ook bij onze tekstwoorden. Davids belijdenis in tijden van besmettelijke ziekte. De tekst van vanavond spreekt over 3 dingen. Allereerst zien we David in de schuld voor God. Dat is vers 10, waar we lezen dat Davids hart hem sloeg. En waar David zegt tegen de Heere: ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Ik heb zeer zottelijk gedaan, maar Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg. David in de schuld voor God, dat is het eerste. In de tweede plaats spreekt onze tekst van David en het woord van God. Dat is vers 11 tot en met vers 13. Waar we lezen dat de profeet Gad naar David toegezonden wordt met een woord van de Heer, aangrijpend woord. En we zullen de vraag wel stellen, waarom volgt er op die schuldbelijdenis van David, die oprecht was, die eerlijk was, toch zo'n aangrijpend woord? David moet kiezen uit 3 verschrikkelijke dingen. En dan tenslotte David in de hand van God. Vers 14. Laat ons toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheden zijn vele. En als we elkaar, gemeente, iets mogen toewensen vanavond, dan is het wel dat we daar terechtkomen. Want als we zo als David in de hand van de Heere mogen vallen, dan zijn we op de goede plaats. Dan zijn we ook op de veilige plaats. De Heere geeft het aan u, aan jullie, aan mij. Geschiedenis die voor ons ligt speelt zich naar alle waarschijnlijkheid af zo tegen het einde van de regering van David. Alle vijanden zijn verslagen. Het is rustig aan de grenzen geworden. Eigenlijk is er niets meer te duchten van de vijand. En dan krijgt David het voornemen om zijn onderdanen te gaan tellen. Tenminste, zijn onderdanen. Het gaat David heel bijzonder, kinderen, om de strijdbare mannen. Dat wil zeggen de mannen die ingezet kunnen worden in het leger. Die als soldaat kunnen dienen. En David die dat plan opvat. En er staat in het begin van onze schriftlezing nog iets over de achtergrond van de zonde. Er staat: de toorn van de Heere voer voort te ontsteken tegen Israël. En hij porde David aan tegen hen lieden. Laat ik daar nog iets over zeggen. Op een bepaalde wijze rust het ongenoegen van de Heere ook op bepaalde zonden die er in Israël waren. Zoveel wordt wel duidelijk uit het begin. En omdat de toorn van de Heere er is vanwege bepaalde zonden onder het volk Israël, laat de Heere het toe. Zo moet u het eigenlijk lezen, zeker als u 1 Kronieken 21 naast 2 Samuel 24 legt. Laat de Heere het eigenlijk toe dat David door de Satan wordt aangeport, want zo staat het in 1 Kronieken, om het volk te tellen. Dus hier staat er in vers 1 van hoofdstuk 24. En hij met een hoofdletter porde David aan tegen hen lieden. In 1 Kronieken 21 staat de Satan porde David aan. Dat lijkt een tegenstelling. Maar we kunnen dat zo met elkaar in overeenstemming brengen. De Heere laat het toe in zijn vrije regering dat de duivel David aanport om het volk te tellen. En tegelijkertijd is dat ook voluit Davids eigen verantwoordelijkheid. Dat zal hij straks ook gaan beleiden voor de Heere. Ja, en dan gaat David dus deze opdracht geven om het volk te tellen, vers 2. De koning zei tot Joab, de krijgsoverste: trek nu om door alle stammen van Israël, van Dan helemaal in het noorden tot Beerseba helemaal in het zuiden van Israël, en tel het volk, opdat ik het getal van het volk zal weten. Dat is een zonde geweest, dat David dat ging doen. Dat heeft Joab ook aangevoeld, want u leest in vers 3 dat Joab, de legeraanvoerder van David, daar wat bezwaar tegen aantekent. Hij zegt: nu doet de Heere uw God tot dit volk zoals deze en die nu zijn 100 maal meer. Met andere woorden, koning, uw volk mag wel 100 keer groter worden. Dat wens ik u van harte toe, dat de Heere u dat geeft, maar gaat u alstublieft het volk niet tellen. Joab zegt: waarom hebt u dit plan opgevat? Waarom was het tellen van de soldaten in Israël, van de strijdbare mannen in Israël, dan zo'n zonde? Waarom is het zo'n zonde dat David straks in onze tekst zal zeggen: ik heb zeer zot, zeer dwaas gedaan? Waarom is het zo'n grote zonde dat de Heere die volkstelling uiteindelijk bezoekt met de plaag, met de pest, waardoor er 70.000 mannen in Israël sterven? Wat was precies het erge aan die volkstelling? Mocht er dan helemaal niet geteld worden in Israël? Mocht een legeraanvoerder of een koning zijn onderdanen niet tellen, zijn leger, om zo te zeggen, niet in kaart brengen? Ja, dat mocht wel. Maar dat moest plaatsvinden met hele speciale reden. Dat moest ook plaatsvinden op een heel bepaalde manier. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat er 3 dingen zondig zijn aan de telling van David. Het eerste dat we wel kunnen vaststellen, dat is: David heeft geteld in hoogmoed. In hoogmoed. Hij heeft willen weten hoe machtig hij wel niet was in militair opzicht. Op hoeveel soldaten hij wel niet steunen kon. Dat is het eerste. Hoogmoed. Tweede, David heeft geteld in ongeloof. En daarmee bedoel ik dan in een niet vertrouwen op de Heere. Want als de Heere iets had geleerd en duidelijk gemaakt in de geschiedenis van het volk van Israël, dan was het wel dat de kracht van het volk van Israël, de kracht van Gods volk, niet ligt in het aantal, maar in de Heere. En nu gaat David met het oog op een mogelijke aanval die ooit misschien nog eens een keer zou kunnen plaatsvinden, zijn veiligheid en zijn vastheid toch zoeken in het tellen. Het is tellen geweest in wantrouwen. Niet in geloof op de Here en op de bescherming van de Here, maar in een steunen op mensen en op aantallen van mensen. Dus het eerste was de koning wilde zien hoe machtig, hoe sterk hij wel niet was in militair opzicht, hoeveel soldaten hij wel niet kon inzetten in een eventuele strijd. Het tweede is de koning heeft daar ook op vertrouwd. Hoe we dat dan weten, ja, dat leiden we dan af uit het feit dat de zonde van David, dat de volkstelling door David zo'n aangrijpende zonde is in de ogen van de Here. En als de Here dat aan David laat zien ook in Davids eigen oog. En dan het derde. Dat is dat als er in Israël geteld mocht worden, want misschien dat die vraag zo wel bij iemand opkomt vanavond. Iemand die zegt, ja maar mocht een legeraanvoerder dan toch niet tellen? Als dat zo heel snel gepaard ging met hoogmoed en met wantrouwen. Ja, een legeraanvoerder, een koning, mocht wel tellen. Wij lezen in het Oude Testament ook op verschillende plaatsen dat het volk geteld wordt. Maar dan gaf de Heere daar opdracht voor. En eerste schriftlezing van vanavond, Exodus 30. Dan moest er iets bijzonders gebeuren. Dan moest er voor iedere strijdbare man die geteld werd iets geofferd worden. Datgene wat genoemd wordt de verzoening van hun ziel. Vastgesteld op de helft van een sikkel. Het was een relatief klein bedrag. Maar voor iedereen die geteld werd in Israël moest er een halve sikkel betaald worden, geofferd worden. En dat geld dat kwam ten goede aan het heiligdom. Dat heet het geld van de verzoening. Dat betekende natuurlijk niet dat je verzoend werd, dat je zonden verzoend werden door zo'n halve sikkel te betalen. Maar het betekende wel dat geld dat ging naar de dienst van de verzoening. En waarom had de Heere nu die wet ingesteld? Waarom was het zo dat een koning, voordat hij ten strijde trok en zijn mannen telde, dat geld van de verzoening moest betalen of moest laten betalen? Daar ligt iets heel moois in en iets heel belangrijks in, gemeente, ook voor ons vanavond in onze tijd. Dat was om zo'n koning er diep van te doordringen dat zijn mannen, die hun leven gingen wagen op het slagveld in de strijd, boven alles allemaal een ziel hadden. Een ziel voor de eeuwigheid. En dat ze boven alles nodig hadden verzoening voor hun ziel. Daar konden ze niet buiten. Dat is wat er ligt in dat gebod van de Heer. Dus een koning mocht zijn strijdbare mannen tellen, maar dan moest het geld van de verzoening voor ieder gegeven worden, voor ieder betaald worden. En als dat niet gebeurde, dan kon er, we hebben het gelezen in Exodus 30, dan kon er zomaar een besmettelijke ziekte, een plaag onder Israël komen. Zo stond het aan het slot van vers 12. Ze zullen in ieder de verzoening van zijn ziel aan de Heere geven als ge hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij als ge hen tellen zult. En dat moeten we mee beluisteren op de achtergrond van de geschiedenis die we deze avond overdenken. Want in heel die geschiedenis leest u, ja, wel dat David Joab laat tellen, dat alle mensen in Israël, alle mannen in Israël die strijdbaar zijn geteld worden, maar u leest nergens dat er geld van de verzoening wordt geofferd. Dus dat is, en dat was het derde wat we aanstipten als het gaat over de zonde van David. Dat is niet alleen tellen geweest in hoogmoed. Dat is niet alleen tellen geweest in een ongelovig wantrouwen door alleen maar te zien op de middelen en niet te zien op God. Maar het is ook een tellen geweest in onbewogenheid. De Heere wilde dat een koning bewogen was met de ziel en met de eeuwige belangen van zijn onderdanen. Maar David telt zijn mannen alleen maar om te kijken hoe sterk ben ik in de strijd. En hij denkt op dit moment niet aan hun ziel, aan hun verzoening. Kijk, daar heeft Joab, de legeraanvoerder van David, iets van aangevoeld, iets van beseft. Dat wist David ook, dat deze wet door de Heere gegeven was. Tenminste, dat kon hij weten, want we lezen in Deuteronomium dat de koning een dubbel, dat wil zeggen een afschrift van de wet moest hebben en dat hij daar elke dag uit moest lezen. En toch, als Joab zegt: koning, maar waarom hebt u deze zaak bedacht? Waarom wilt u deze zaak, deze volkstelling in werking zetten? Ja, dan laat David zich niet tegenhouden. Er staat aan het begin van vers 4: des konings woord nam de overhand tegen Joab en tegen de overste van het leger. En dan gaat Joab uit met zijn mannen en ze gaan heel Israël door. U kunt aan de hand van de plaatsnamen zo de route wat volgen die ze gevolgd hebben. Eerst naar het noorden en vanuit het noorden naar het zuiden en toen weer terug naar Jeruzalem. En dan komen ze na een periode van 9 maanden en 20 dagen terug bij David in het paleis. Dan zijn ze uitgeteld, dan hebben ze de uitslag. En dan lezen we over een geweldig groot aantal. 800.000 strijdbare mannen in Israël, 500.000 mannen van Juda. Dat is dus 1,3 miljoen mannen die ingezet kunnen worden in de strijd. Dat kreeg David te horen. En dan leunt David gerust achterover in zijn stoel en denkt hij wel aan: nu kan ik de oorlog wel winnen, nu hoef ik niet meer te vrezen. Nee. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Zijn bij onze tekst, vers 10. En Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. Dat is een bijzondere uitdrukking die wil zeggen dat Davids geweten is gaan spreken. Diezelfde uitdrukking leest u niet alleen in 2 Samuel 24, maar u leest hem ook in 1 Samuel 24. Als David kinderen voor Saul verborgen zit in de spelonk bij Engedi, en Saul ook in die spelonk komt en David op hem toesluipt en een slip van zijn mantel afsnijdt, en dan staat er ook dat Davids hart hem sloeg. Dat wil zeggen, zijn geweten gaat spreken. Zijn geweten gaat aangeven: dit is niet goed. Dat gebeurt hier ook. Dat gebeurt hier en dat is verootmoedigend in het leven van David, een kind van de Heere. Maar dat gebeurt hier dus na 9 maanden en 20 dagen. Al die tijd dat Davids legeraanvoerder met zijn mannen door Israël ging en het volk telde, zat David daar gerust en is er niet gebeurd wat er aan het begin van vers 10 staat. Maar nadat hij het volk geteld heeft, staat er, sloeg zijn hart hem. Dan zorgt God ervoor dat het geweten van David gaat spreken. Dat geweten van David als het ware wakker wordt en David gaat beschuldigen. David, het is niet goed wat u gedaan hebt. David, u hebt geteld in hoogmoed. U hebt geteld in een ongelovig, wantrouwig steunen op mensen in plaats van het verwachten van de Heere. David, u hebt geteld in onbewogenheid, in ongehoorzaamheid, zonder te doen wat de Heere gezegd had, het geld van de verzoening betalen. Davids hart slaat hem, zijn geweten gaat spreken. Het geweten dat door oudere schrijvers wel is genoemd de afgevaardigde, de gedeputeerde van God. Het geweten is iets om heel zuinig op te zijn als er in ons hart een besef is. En dan denk ik ook even aan onze jonge mensen, niet alleen aan jullie, maar als er in ons hart een besef is dat we bezig zijn met dingen die niet goed zijn. Als ons geweten spreekt, dan is het heel belangrijk om op dat punt naar de stem van het geweten te luisteren. En niet over je geweten en over de stem van je geweten heen te schreeuwen. Als daar van binnen een besef is, dit is niet goed voor de Heere. Dit mag niet. Dit is niet wat de Heere vraagt. Dan is het zo belangrijk om in het gebed voor de Heere te komen en te stoppen met datgene waarmee we bezig waren en wat niet goed was, om ermee te breken. Want als wij over ons geweten heen gaan werken, en als we dat misschien wel keer op keer doen, dan gebeurt er met het geweten nogal eens iets heel aangrijpends. Dan gaat dat geweten steeds minder luid spreken, om zo te zeggen. Dan wordt de stem van het geweten als het ware steeds zwakker. Dan raakt een mens steeds meer gewend aan de zonde. En dan kan er een tijd komen, ja, dat geweten helemaal niet meer spreekt. Dat het als het ware toegeschroeid is, zoals de apostel Paulus dat ergens schrijft in zijn brief aan Timotheus. Een toegeschroeid geweten. Davids hart sloeg hem, zijn geweten ging, en niet alleen zijn geweten. Want kijk, dat geweten geeft iets aan van het is niet goed. Kan voor de Heere niet bestaan. Maar we lezen bij David nog meer. Kijkt u maar in vers 10 en dan lezen we een stukje verder. Daar staat, Davids hart sloeg hem nadat hij het volk geteld had. En David zei tot de Heere. Er ligt zomaar geestelijk onderwijs in vanavond, gemeente, voor jongeren en voor ouderen. Als je geweten je nou beschuldigt van zonde, wat is dan de weg? Dit. En David zei tot de Heere, om voor de Heere neer te knielen, om te vragen om zijn vergeving. Ja, en wat zegt David dan? Want dan moeten we de woorden van onze tekst nog wat verder uitdiepen. En David zei tot de Heere, ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb. Maar nu, o Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg. Want ik heb zeer zottelijk, zeer dwaas gedaan. David komt op de plaats waar hij zijn schuld voor God gaat belijden. Dat is wat er gebeurt in vers 10. Niet alleen zijn geweten gaat spreken, dat is op zich een voorrecht. Maar David komt op zijn knieën voor de Heere. Hij gaat zijn schuld, zijn zonde voor de Heere belijden. En dan ziet u in vers 10 eigenlijk een paar trekken die kenmerkend zijn voor een echte Bijbelse schuldbelijdenis. Dat is altijd een belijdenis voor de Heere. Dat is ook een heel persoonlijke zaak. Nee, dat betekent niet dat we met elkaar ook geen schuld kunnen belijden, in die zin dat we dat bijvoorbeeld in het openbare gebed, in het midden van de gemeente, ook proberen te doen. Maar echte schuldbelijdenis vindt ook plaats, en allereerst plaats, heel persoonlijk. Daarom staat er, en David zei tot de Heere. David komt voor Gods aangezicht. Echte schuldbelijdenis is iets waarmee een mens voor het aangezicht van de Heere komt. En er een diep besef van heeft dat hij voor het aangezicht van een heilige en van een rechtvaardige God verschijnt. En dan een tweede kenmerk van een Bijbelse schuldbelijdenis. Dat is dat David hier de zonde niet verkleint. Niet vergoeilijkt. Er niet maar wat makkelijk overheen werkt. Zo van, ja, ik heb gezondigd en wilt u het vergeven en weer verder. Nee, David gebruikt eigenlijk hele aangrijpende woorden. Kijkt u maar in vers 10, hij zegt, ik heb zeer gezondigd in wat ik gedaan heb. En dan staat er letterlijk een woord dat betekent, heren, ik heb mijn doel gemist. U hebt me geschapen om tot uw eer te leven en nu heb ik uw eer geroofd. In mijn hoogmoed. Ik heb zeer gezondigd. En David zegt aan het slot van vers 10, ik heb zeer zottelijk, heel dwaas gedaan. Kijk, David verkleint zijn zonde niet, maar David gaat zich voor het aangezicht van de Heere beschuldigen. Als die echte Bijbelse schuldbelijdenis in mijn leven ontbreekt, dan kan ik wel een bepaald besef hebben van zonde. Dan kun je misschien ook wel vragen om vergeving, maar dan is het eigenlijk alleen maar een soort gewoontezin. Dan hebben we meestal ook hele kleine en oppervlakkige gedachten van wat zonde echt is. Dan zijn we er snel klaar mee, om het zo te zeggen. Maar als de Heere een mens brengt in de echte schuldbelijdenis, zoals het hier gebeurde, ja, dan leest u iets van het worstelen met de Heere. Van het zich aanklagen voor de Heere. Geen verontschuldigingen, maar juist een beschuldiging. Heere, ik heb zeer zottelijk gedaan. Ik ben zo dwaas geweest. Ik heb mijn doel gemist. Ik heb, zegt David, zelfs in het midden van vers 10, ik heb me schuldig gemaakt aan een misdaad. Vergeef toch de misdaad van uw knecht. En dat is geen overdrijving. Als de Heere zonde tot schuld maakt door het werk van de Heilige Geest, dan gaan we iets zien van hoe erg de zonde is. Hoe erg de zonde voor God is. En dan zal dat ook een plaats hebben in onze schuldbelijdenis. En dan een derde kenmerk van een echte Bijbelse schuldbelijdenis. Misschien dat u me in gedachten al voor bent. Want dat is dat een mens het in die belijdenis van zijn schuld ook niet kan uithouden. Het is een zegen als je je hart voor de Heere mag uitstorten. Het is een voorrecht als de Heere je om, zo te zeggen, eerlijk maakt voor hem. En dat je die lage plaats voor de Heere mag innemen. Maar u hoort David in het midden van vers 10, in het midden van zijn gebed, ook vragen om nog iets anders. Neem toch de misdaad van uw knecht weg. Dan moet er, om zo te zeggen, en dat bedoel ik niet rechthebbend, maar dan moet er ook vergeving komen. O Heere, vergeef toch die zonde. Neemt u de schuld van mijn zonde toch weg. Dat is ook kenmerkend voor echte schuldbelijdenis, dat een mens de Heere gaat vragen om vergeving en die vergeving echt nodig krijgt. En als we zo hebben geluisterd naar Davids schuldbelijdenis, dan is één ding, gemeente, van belang voordat we verder gaan naar onze tweede gedachte. En dat is dat we over deze schuldbelijdenis niet wettisch moeten denken. Dat we het niet moeten zien als iets dat David zelf gemaakt heeft. Maar als iets waar de Heere David bij gebracht heeft. En dat zeg ik niet om mensen lijdelijk te maken vanavond. Maar wel als een woord voor mensen die het juist bij zichzelf moeten zeggen. O Heere, maar daar kan ik mezelf helemaal niet brengen. Op die plaats waar ik zo mijn schuld belijd, echt eerlijk worden voor de Heere. Mezelf voor de Heere aanklagen. Voor Gods aangezicht komen in een diep besef van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid. Hoe zal ik er komen? Weet u, als er iets schittert in die hele schuldbelijdenis van David. En in het 10e vers, dan is het de trouw van God. God laat David niet los, maar God brengt David op zijn plaats. En als u op die plaats niet komen kan vanavond, en als u bij uzelf zegt, o Heere, kwam ik er maar weer eens, leg dan ook maar vanavond uw vinger bij de tekst. En als u vanavond thuis komt, of als u straks vanuit de kamer naar uw kamer of naar je kamer gaat, leg je vinger maar bij de tekst en zeg het maar, Heere, u die David daar bracht, wil u mij er ook brengen? Dat is voor u toch niet onmogelijk, Heere. Alle dingen zijn mogelijk bij u. U wilde David er brengen. Ja, en dat is natuurlijk niet tot aanbeveling van David, maar na 9 maanden en 20 dagen. Na een lange tijd dat David voortgegaan is zonder deze zonde echt voor de Heere te beseffen en te belijden. Heere, u wilde David er toch brengen. Wil u het in mijn leven ook doen? Want het is toch een goede plaats. De plaats in de schuld voor de Heere. Als u zo naast David neerknielen mag, dat u uw schuld belijdt en niet meer zonder de vergevende genade van de Heere verder kan. We gaan naar onze tweede gedachte. En over die tweede en derde gedachte zal ik wel iets korter zijn. Tweede gedachte, David en het woord van God. We lezen verder in vers 11. Als nu David 's morgens opstond. Dat is zo'n zinnetje, daar kunnen we makkelijk overheen lezen. Maar dat moeten we toch ook niet doen vanavond. Want eigenlijk moet u vanuit dat zinnetje nog even terugblikken naar het vorige vers. Er staat nu, als David 's morgens opstond. De bekende bijbeluitlegger Arthur Pink, die een prachtig boek heeft geschreven over het leven van David. Het is helaas niet vertaald, maar de mensen die het Engelsmachtig zijn, moeten het maar eens proberen te pakken te krijgen. Pink zegt, naar alle waarschijnlijkheid mogen we uit dat begin van vers 11 afleiden dat David in de nacht door de Heere tot schuldbelijden is gebracht. Dat is ook een hele mooie trek om even op te letten. De Heere kan in de nacht verschillende dingen geven. De Heere kan in de nacht slaap geven. Dat kan een grote zegen zijn. Ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust. De Heere kan in de nacht psalmen geven, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Denkt u aan Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi. Maar de Heere kan in de nacht ook een schuldbelijdenis geven. Dat is ook genade van de Heere. Als je niet meer slapen kan, de zonde komt op je af. En je wordt op de knieën gebracht door de Heere naast David. In de nacht. Heel vaak geeft de Heere in de nacht onderwijs. We zien het hier ook. Maar als David dan 's morgens opstaat, dan geschiet het woord van de Heere, zegt het vervolg van vers 11, tot de profeet Gad, een van de profeten uit de tijd van David, net als Nathan, een hofprediker. En die profeet Gad, die moet naar David gaan met een boodschap van de Heere. En dat is een hele aangrijpende boodschap. Laten we maar meteen verder lezen in vers 12 en vers 13. Ga heen en spreek tot David. Alzo zegt de Heere. 3 dingen draag ik u voor. Verkies u 1 uit die dat ik u doe. En zo kwam Gad tot David en maakte het hem bekend en zeide tot hem. Zal u een honger van 7 jaren in uw land komen? Of wilt gij 3 maanden vlieden voor het aangezicht van uw vijanden, dat die u vervolgen, of dat er 3 dagen pestilentie in uw land is? Merk nu en zie toe wat antwoord ik die zal wederbrengen die mij gezonden heeft. Dat is een aangrijpend woord. Dat is een aangrijpend woord. David moet uit 3 oordelen van God gaan kiezen. Het eerste oordeel is, zoals het er hier staat, 7 jaren honger. Als u 1 Kronieken 21 ernaast legt, dan leest u dat daar gesproken wordt over 3 jaar honger. Waarschijnlijk moeten we het ons zo voorstellen dat er al 3 jaar honger was geweest in het land. Dat het nu een sabbatsjaar was waarop de akkers niet bebouwd mochten worden. En er geen oogst was. En dan zegt de Heere dus, wat kiest u dat er nog eens 3 extra jaren honger, dus in totaal 7 jaren honger zullen zijn? Dat is de eerste mogelijkheid. 3 jaar honger. Of, tweede mogelijkheid, 3 maanden bedreigd worden door de vijand en vluchten. Of, de derde mogelijkheid, en die is eigenlijk nog verschrikkelijker, 3 dagen een vreselijke besmettelijke ziekte, de pestilentie. Een dodelijke ziekte, vermoedelijk moeten we denken aan de builenpest die in Israël zoveel slachtoffers kon maken. En de Heere houdt door middel van zijn knecht aan David die aangrijpende keus voor. Kies David maar 1 van die oordelen. Waarom doet de Heere dat? Als David toch echt in de schuld gekomen is en echt zijn zonde voor Gods aangezicht beleden heeft. Waarom vergeeft de Heere dan niet? Nee, de Heere vergaf wel. En toch kwam de Heere nog met dit oordeel. Maar waarom dan, vraagt iemand. Het eerste wat we daarover zouden kunnen zeggen is, de Heere wil Davids belijdenis beproeven. Want David heeft een oprechte belijdenis gedaan, dat is waar. Maar het is wel een belijdenis geweest die zich alleen heeft geuit in woorden. Het was een belijdenis van het hart. Maar het is een belijdenis die zich geuit heeft alleen in woorden. En de Heere wil die belijdenis als het ware nog extra gaan beproeven. Door er zijn oordeel naast te leggen en na te gaan. Blijft David onder mijn tuchtigende hand nog diezelfde verootmoedigde David? Misschien dat u het wel begrijpt. Als je voor de Heere echt in de schuld gekomen bent. Als je je zonde voor de Heere hebt mogen belijden. Maar als de Heere dan nadien met moeite, met tegenslag komt. Met slagen in uw of jouw leven. Oh, wat kan er dan ook weer een opstand zijn. Wat kun je dan soms heel ver zijn bij die houding, die geestelijke houding vandaan. Waar je was toen je je schuld beleed voor de Heere. De Heere wil de oprechtheid van de schuldbelijdenis van David beproeven. Ook aan het licht brengen. Want wij denken bij beproeven heel vaak aan, ja, de Heere wil zien of het wel echt is. Maar de Heere weet natuurlijk alles. De Heere wist al lang dat David echt verootmoedigd was. Maar de Heere wil de oprechtheid van de schuldbelijdenis van David ook echt aan het licht brengen. Dat is een reden. Andere reden dat de Heere hier komt met deze aangrijpende oordelen, dat is om gemeente, en ik zeg dat in alle voorzichtigheid, want dat zijn eigenlijk hele grote en hele aangrijpend diepe dingen, maar om David te laten sterven aan de zonde van de hoogmoed. Want David had geteld in hoogmoed. Dat was een van zijn motieven geweest. Eens kijken hoe machtig ik wel niet ben. Hoeveel soldaten ik wel niet tot mijn beschikking heb. En nu komt de Heere met zijn oordelen. En al die 3 oordelen, welke David ook zou kiezen, zal duidelijk worden dat David aan zijn mannen niets heeft. En als de Heere komt met de pest, dan zullen er 70.000 mannen in Israël sterven. En door dat alles heen gaat de Heere David op een pijnlijke manier laten sterven aan zijn hoogmoed. De Heere gaat in die weg de zonde in Davids leven, de macht van de zonde breken, de zonde kruisigen, zoals Paulus het later schrijft. En dat is een pijnlijke zaak. Nog iets, nog een derde reden waarom de Heere met deze aangrijpende woorden komt uit de mond van de profeet gehad. Dat is, laten we dat ook niet vergeten, dat mogen we nooit vergeten. Dat de eer van de Heere gekrenkt was in Israël. Toen David zijn mannen telde. Toen er geen hefoffer was betaald. Geen prijs van de verzoening was betaald. Toen is in die zonde 9 maanden en 20 dagen lang de eer van de Heere op een verschrikkelijke manier gekrenkt. Aangetast. De Heere is beledigd, om het zo te zeggen, in zijn eer. En de Heere gaat laten zien dat een mens dat niet ongestraft mag doen. Een koning niet. En het volk dat daarin meegegaan is, evenmin. En dan houdt heel dat feit dat er straks een pestilentie in Israël komt verband. Zeker met datgene wat we aan het begin van de preek zagen. Dat er geen geld van de verzoening geofferd is. Dat de koning dat niet gedaan heeft, maar dat zijn onderdanen dat evenmin hebben gedaan. Kijk, en dat geeft ook antwoord op de vraag, ja, maar was het nou eigenlijk wel eerlijk dat het volk gestraft werd? Moest David niet gestraft worden? Dat is toch ook wat David straks zegt. Wat hebben deze arme schapen gedaan? En dat zegt hij in grote priesterlijke bewogenheid als de herderkoning van zijn volk. Maar het volk van Israël had, daar is de Bijbel niet onduidelijk over, het volk van Israël had ook meegezondigd. Het was meegegaan in die weg van de zonde. De Heere komt de zonde bezoeken. David en het woord van God. En dan onze laatste gedachte. David in de hand van God. Ja, want wat moet David nu doen? U moet zich maar even proberen te verplaatsen in David. Als dat toch aan je gevraagd zou worden om te kiezen. Nog 3 jaar honger. 3 maanden vluchten voor de vijand, 3 dagen pest. Het een is nog erger dan het andere. Wat zal David doen? We lezen het in het laatste vers van onze tekst, vers 14. Toen zei David tot God, mij is zeer bang. Daar staat in het Hebreeuws een woord dat benauwdheid betekent. David heeft het benauwd gekregen. Benauwd onder Gods slaande hand en benauwd in het besef dat het zijn eigen schuld was. Mij is zeer bang. En dat is ook een les, dat zegt David dan ook. Misschien dat er hier in Middelhannis en omgeving sommige mensen ook wel bang zijn. Natuurlijk, wij zullen heel veel angst en vrees die we bij ons kunnen hebben, misschien willen verbergen voor andere mensen. En we zullen ons misschien heel vaak groot willen houden, maar wat ligt er ook niet allerlei vrees op de bodem van veel harten. Maar als dat nu zo is, doet u dan hetzelfde maar als wat David deed aan het begin van onze tekst tegenover God, maar doet u het maar tegenover de Heere. En misschien ook wel tegen mensen in uw omgeving die u vertrouwen kan. Om uw hart eens te luchten. Maar boven alles tegenover de Heere. Je mag het de Heere kinderen ook vertellen als je bang bent. De Heere wil alle dingen horen. David zegt het zo heel eerlijk. Mij is zeer bang. En dan, ja, wat moet David dan kiezen? Wel, over één ding is hij, om zo te zeggen, heel duidelijk. Dat lezen we aan het slot van vers 14. Laat mij in de hand van mensen niet vallen. Dus dat wil zeggen dat David die middelste mogelijkheid die de profeet God in opdracht van de Heere moest noemen, dat David die mogelijkheid eigenlijk van de hand wijst. Geen 3 maanden vluchten voor de vijand, dat niet. Maar wat dan wel, David? Eén van die 2 anderen? Nee, David zegt het anders. David zegt: laat ons toch in de hand van de Heere vallen. En dat is wonderlijk. Daar ziet u iets van het geloof van David gaan schitteren in de tekst. David beseft: in de hand van de mensen wil ik niet vallen. Daar ligt trouwens ook iets in van misschien wel opofferende liefde. Want als er iemand zichzelf wel in veiligheid kon brengen als hij 3 maanden vervolgd werd door de vijand, dan was de koning wel. Die werd omringd door allerlei soldaten. Daar zou iets in kunnen liggen van opoffering van zichzelf, dat David juist van die mogelijkheid afziet. En dan geeft David zich, gemeente, in de hand van de Heere. Zo schuldig als die vanwege zijn zonde is. Laat ons toch in de hand van de Heere vallen. Oh, zegt iemand, dat betekent dan dus dat David één van die 2 dingen wil. Dat hij of kiest voor die pestilentie of kiest voor de honger. Nee, daar ligt de nadruk niet op. De nadruk ligt voor David op de hand van de Heere. Daar heeft David zich onder mogen verootmoedigen. Daaronder heeft hij mogen doen wat Petrus later schrijft: verneder u dan onder de krachtige hand van God. Maar van die hand verwacht David het ook. Van die hand heeft David, ondanks zijn schuld en ondanks de aangrijpende woorden van het oordeel die hij te horen krijgt, van die hand heeft David toch verwachting. Van die hand heeft hij toch grote gedachten. En eigenlijk zeg ik het nog niet goed, gemeente, want David kijkt, als ik het zo eens zeggen mag, door de hand van de Heere heen tot op zijn hart. Tot in het hart van de Heere. Kijkt u maar hoe het er staat in de tekst. Laat ons toch in de hand des Heere vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Daar is Davids oog op gericht. Daar is Davids geloof op gericht. Op Gods hart, op het vuur van barmhartigheid dat er in het hart van God brandt. Zijn barmhartigheden. Daar staat in het Hebreeuws een woord, ik denk dat u het wel weet, dat is een heel bijzonder woord. Dat hangt samen met het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Zoals een moeder zich ontfermt over het kindje dat ze onder haar hart draagt. Zoals haar liefde en haar zorgen naar uitgaan. Wel, dat beeld, dat klinkt mee in het woord barmhartigheid als het voor de Heere gebruikt wordt. Dat is de tere, liefdevolle zorg van de Heere. Dat is een woord dat wij nooit los kunnen maken na het Nieuwe Testament van de Heer Jezus Christus. Want Gods barmhartigheid is vlees en bloed geworden in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is ten diepste ook op hem, al was hij in de tijd van David de komende, de beloofde. Maar het is ten diepste op hem dat Davids geloof gericht is. Laat ons toch in de hand van de Heere, met allemaal hoofdletters, de God van het verbond. Laat ons in zijn hand vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Hoe wist David dat? Dat Gods barmhartigheden vele waren, dat wist hij op twee manieren, gemeente, dat wist hij door openbaring, daar begint het mee. God had zichzelf in Israël zo geopenbaard. Zo had hij zijn namen uitgeroepen. Heere, Heere, barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. God had zich zo geopenbaard, zaak van openbaring, maar ook een zaak van geloofservaring. Dat ook. David had het in zijn eigen leven mogen ondervinden. God is een God van barmhartigheden. De Heere wil een arme zondaar. Zijn zonde omwille van de Messias die komen zal vergeven. En op die barmhartigheden pleitte David in zijn gebed. Zo mag hij zich geven in de hand van de Heere. Dat is de beste plaats, gemeente. Dat is de beste plaats ook in deze tijden, als we onder Gods hand verootmoedigd mogen worden. Ons mogen vernederen. Onze zonden voor de Heere mogen beleiden, want hoe heb u geteld? Hoe heb ik geteld in het afgelopen jaar? Hoe hebben wij bijvoorbeeld de aantallen zieken en de percentages gelezen, met God of zonder God? Hoe hebben wij gerekend in het afgelopen jaar en aan het begin van dit nieuwe jaar, met God of zonder God? Gemeente, wij rekenen zoveel. Ik hoef het voor u niet in te vullen, maar ik reken zoveel zonder God. En ik reken zoveel voor mezelf. Is er niet schuld en zonde te beleiden voor de Heere? Hoe hebben wij geteld? Hoe hebben we onze dagen tot nog toe geteld? Hoe hebben we onze mogelijkheden geteld? Zegen als een mens verootmoedigd wordt onder de hand van de Heere. Een zegen als een mens zich met David mag geven in de hand van de Heere. Die, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Dat doet David hier. En dan geeft hij zich restloos in de hand van de Heere over, met verwachting van de goede tierenheid van God. En hoe gaat het dan verder? Dat is het laatste. Ik wil u dat nog eventjes in kort bestek proberen te schetsen. Hoe tekent die hand van de Heere zich dan af in het vervolg van het hoofdstuk? Ja, ook als een kastijd in de hand, want de Heere komt wel met zijn oordeel. Slaande hand. En als een sparende hand, want in de toorn denkt God aan zijn ontferming. En David blijft gespaard. Sparende hand. Een aanwijzende hand. Dat ook. Want als de engel van het verderf komt bij de stad Jeruzalem, en de Heere die engel van het verderf op zeker moment tegenhoudt, dan wijst de Heere door zijn knecht David een plaats aan, de dorsvloer van Arauna of Aranja of Ornan. Dat wordt met verschillende namen aangeduid. Maar daar op die dorsvloer van Arauna, zullen we nu maar zeggen, daar moet David wat doen. Het laatste vers van het hoofdstuk. En David bouwde al daar voor de Heere een altaar en offerde brandoffers en dankoffers, omdat alleen in de weg van het offer er echt verzoening kan plaatsvinden. Dat is de grote les. Kijk, want misschien dat iemand ook wel heeft gedacht bij zichzelf, u had het wel over die hand van de Heere. En over laat ons toch vallen in de hand van de Heere, Want bij de Heere zijn veel barmhartigheden, maar er staat toch ook in Gods woord: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ja, dat staat er ook. Het verschil, dat is in of buiten Christus. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Buiten Christus, gemeente, dat is ook vanavond de aangrijpende en de ernstige waarschuwing. Maar gelukkig, zalig degene die in de handen mag vallen van een God die verzoend is. Door het offer van de Heer Jezus Christus. En daar werkt, en dat is het allerlaatste, daar werkt de Heer in deze geschiedenis op aan. Het is niet alleen zo, wat we lezen aan het einde van dit hoofdstuk, dat David daar voor de Heer een altaar bouwde, dat daar brandoffers en dankoffers werden geofferd, dat zo de Heer verbeden werd, dat zo de plaag over Israël, de besmettelijke ziekte over Israël werd opgehouden. Maar als u er 1 Kronieke 22 naast legt, dan ziet u dat precies op de plaats waar dat altaar heeft gestaan, op de dorsvloer van Arauna, straks de fundamenten worden gelegd van de tempel, van de zoon van David, van Salomo. En als we dat even op ons laten inwerken, gemeente, dan ligt daar zo'n machtig perspectief in. Want heel deze geschiedenis sprak van menselijke schuld, van menselijke dwaasheid, van zonde, van het welverdiende oordeel van God over de zonde. Maar door dat alles heen legt God de fundamenten voor de bouw van de tempel, plaats van de verzoening, waar het bloed vloeide. Dat bloed dat heen wees naar dat bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. En als dat nu eens in onze tijd gebeuren mocht, dat te midden van de omstandigheden van besmettelijke ziekte, van schuld, van dwaasheid, van ons rekenen zonder God en voor onszelf. Als in die omstandigheden u en jij en ik eens naast David zouden mogen neerknielen, onze schuld voor de Heer zouden gaan belijden, als we vergeving zouden mogen zoeken en ook mogen vinden bij de Heer. Meer nog, als de Heer al deze moeilijke omstandigheden is zou gebruiken om niet alleen ons te verootmoedigen onder zijn hand, maar ook om door te gaan met zijn werk, om zijn koninkrijk uit te breiden, om de dienst van de verzoening als het ware des te meer te laten zien onder mensenkinderen en mensen bij de verzoening te brengen. Ja, dan zal er, zelfs uit deze moeilijke tijd, ook nog geestelijk winst geboren worden. Eeuwigheidswinst verkregen worden. En laat dat boven alles ons gebed mogen zijn in deze tijd. Voor ons persoonlijk, maar ook in dat brede opzicht, uw koninkrijk komen. Bouw, bewaar, vermeerder uw kerk. En heel persoonlijk, als u zich afvraagt hoe moet het, hoe zal het verder, hoe moet het met zo'n mens als ik ben en met mijn schuld, zingt u het maar mee. En de Heere geven dat we het met ons hart mogen zingen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde, nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om ook in 2021 en ook in de coronatijd, uw goedheid de eer te geven. Amen. Dankgebed. Heere, zou u zelf het woord in onze harten willen napreken? Wilt u geven dat het niet alleen zo is dat we er nog met elkaar over mogen spreken, over mogen nadenken, dat ook. Maar boven alles, dat we ermee op de knieën mogen komen. Heel persoonlijk. Vergeef al het zondige, in spreken en in luisteren, zegen wat van u was. Gebruikt u het, Heere. Ook aan de avond van deze dag. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Helpt u ons als er dingen zijn waartegen we op kunnen zien. Helpt u in de gezinnen. Helpt u in de eenzame omstandigheden. Bewaar ons. Brengt u de gemeente aanstaande zondag weer onder uw woord. En sterk en help dan onze broeder dominee Polinde die de gemeente voorgaat. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers is onze slotzang. 138, vers 4. Ontvang hier in de kerk en thuis in uw woningen met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.